Goedemorgen allemaal, geliefden. Ik vind het echt heel bijzonder dat ik op deze manier met jullie vanmorgen verbonden mag zijn. Ik begin even met een stukje muziek. Nou, dat klinkt heel spannend, denk ik. Ik weet niet of je dit stukje herkent. Dit is van Jean Sibelius. En Jean Sibelius, dat is een... ik moet dat even nog een keertje klikken. Appeta. Jean Sibelius heeft een stuk geschreven in eind 19e eeuw. En misschien dat u bij de intro denkt van... wat is dit voor heftige muziek? Dat klopt. Maar... u kent dit. En ik zal zo meteen even verder laten zien, laten horen wat het is. We hebben daar heel veel aan te danken ook aan hem. Het was een christen. Hij heeft heel wat stukken geschreven en heeft zelfs heel veel christenen ook geïnspireerd. Waarbij zelfs een nummer uit dit stuk in de opwekkingbundel is terechtgekomen. Luister maar. Ik bouw op u. Mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. Het stuk heet Finlandia. Geschreven dus, zoals ik al zei, door Jean Sibelius. Wikipedia schrijft over hem. Het eerste versie schreef Sibelius in 1899. En het heette Finland ontwaakt. Finland ontwaakt. Het was een patriotisch stuk gericht tegen de intrekking van de Finse autonomie door Rusland. Niet eenzaam, het niet eenzaam in de ga ik op de vijand aan, is de zin die bij mij bleef haken voor... de aanloop van deze samenkomst. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Ik heb een collega, meerdere collega's die ook in Finland werken. En ik heb ze ook bevraagd over dit stuk. En hoe bijzonder, zeg maar, ook het verleden, de manier waarop twee wereldoorlogen Finland heeft ondergaan. En hoe dat ook het christelijk geloof ook wel heel veel invloed heeft gehad. Eén zo'n verhaal, dat lees ik even voor uit een boek van Molenburg over Engelen. Op 30 november 1939 viel het machtige Rusland het kleine Finland aan. Nederland verzamelde actief skis voor de Finse soldaten, maar niemand geloofde eigenlijk dat het kleine Finse leger de machtige rode divisies zouden kunnen tegenhouden. Churchill schrijft er zelfs over in zijn memoires. De schrijver kreeg les van een meneer Cohen. Want wat er gebeurde namelijk is dat de Russische legers in een tangvorm het Finse leger probeerden te pakken. En ze kregen het niet voor elkaar. De Russen zijn weggegaan en de aanval is tegengehouden. De leraar die dat vertelde in de klas, vertelde wat dat was meneer Cohen, die zei, men schijnt daar iets gezien te hebben, zei de heer Cohen als besluit van zijn verhaal hierover en ging meteen over tot de orde van de dag. Niemand vroeg hem wat hij met die laatste merkwaardige opmerking bedoeld had. En na afloop ging ik samen met een andere jongen na de les naar meneer Cohen toe. Wat bedoelde u? Vroeg ik. toen u vertelde, er schijnt daar iets gezien te zijn. De heer Cohen keek ons ogenblikkelijk even vorsend aan. Toen werd het even een 3000 jaar oud verhaal in plaats van zijn 50 jaar. Een engel, jonkie. Een engel is daar gezien. Zoals dus in feite het Finse leger beschermd is door een engelenmacht. Dat heeft heel veel indruk gemaakt op mensen. En mensen hebben daar in Finland, merk ik ook, met collega's ook, hoe enorm de impact is van God en zijn evangelie. Ik zou het stuk, als ik u was, eens een keer naluisteren. Finlandia heet het. Het is, kijk even door de heftige dingen heen. Het was een patriotisch stuk. Maar het gaat ook over, niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Ik bouw op u. Zo'n situatie die ik zojuist beschreven heb, wil ik ook uit de Bijbel met u halen. We kijken. Ik doe een ogenblikje hoor. Ja, dus als ik mezelf even met een kuchje wil verwijderen van de microfoon, moet ik ook weer even Rens vragen of ik door mag praten. Ik hoop dat je Bijbel erbij hebt. En ik ga er wat ruw doorheen, wat grote stappen. Maar kijk eens met me mee. 1 Samuel 22, David. David, vers 1. David vlucht voor Saul, voor zijn schoonvader. Is een hele spannende periode waarin hij constant maar moet wegrennen. En uiteindelijk vlucht hij in de grot van Adullam. Daar gaat hij zitten. En hoofdstuk 22 vers 1 begint dan. Toen ging David daarvan en hij ontkwam vanwege die vlucht naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en ze kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde. Ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was. En hij, David, werd hun leider. Zodat er ongeveer 400 man bij hem kwamen. Dus David zit daar, gevlucht voor zijn schoonvader, die niet anders wil dan dat het leven benemen van hem. Zijn familie hoort het, die komt bij hem. En ieder die in nood verkeert, ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd was. En David werd hun leider. Nou, 400 man, die niet bepaald het naar hun zin hebben als het gaat om de omgeving. Het zijn mensen met een pastorale problemen, schuldeisers, verbitterd, in nood. En met name die verbittering, daar wil ik even de nadruk op leggen, want daar zit iets bijzonders mee. Goed, ze zitten daar en dan sla ik even een stukje over. Hoofdstuk 23 krijgt David te horen dat Ziklag is bezet door de Filistijnen. En Ziklag is een stadje waar David wat mee te maken heeft. En dus hoofdstuk 23, men vertelde David, zie de Filistijnen strijden tegen Kehila en zij plunderen de dorsvloeren. En hier zie je een geheim van een man Gods, dat hij niet in paniek raakt, maar één ding kan doen. Want het geheim van man Gods is God. Hij raadpleegt God over wat ze moeten doen. Dus vers 2, hoofdstuk 23. David raadpleegde de Heere en vroeg, zal ik op weg gaan en deze Filistijnen verslaan? En de Heere zei tegen David, ga. U zult de Filistijnen verslaan en Kehila verlossen. En hier zie je dan hoe die 400 mensen die eigenlijk met zichzelf bezig zijn, wat niet verkeerd is, maar wat wel wat ze tegenhoudt. De mannen van David zeiden echter tegen hem, zie, wij zijn hier in Juda al bevreesd. Hoeveel te meer als wij naar Kehila gaan, naar de gelederen van de Filistijnen. David, dat moet je niet aan ons vragen. Je bent onze leider, jij helpt ons, dat is prima. Maar ga niet dingen vragen die wij niet aankunnen. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar David gaat terug naar de Heere, vers 4. Toen raadpleegde David de Heere opnieuw en de Heere antwoordde hem en zei, sta op, trek naar Kehila, want ik geef de Filistijnen in uw hand. Ze gingen. Dus ergens heeft hij daar met de vuist op tafel geslagen van, jongens, we gaan. We gaan gewoon. Klaar. En dan gaan ze. En ze winnen. En dan ga ik van hoofdstuk 23, vers 13 staat dan. Toen stonden David en zijn mannen op. Ongeveer 600 man. En ze vertrokken uit Keila. Dus van die 400 hebben ze niet alleen hun eigen angst overwonnen. Maar ze hebben ook gewonnen. En dan vervolgens staan er ineens 200 man bij. Dus de winst heeft blijkbaar dan ook wel anderen overtuigd, zodat die groep vergroot is. Ik maak een sprong. En dan gebeurt er best veel tussentijds. De afscheid van Samuel en zijn overlijden. En dan hoofdstuk 30. Dan hoort David dat Siklag, en dat is de plaats waar zijn vrouwen en kinderen en hun vee, en niet alleen van David, maar van al die mensen, daar vertoeven. En David krijgt te horen dat de Amalekieten Siklag hebben overmeesterd. Van de Amalekieten is bekend, eerst slaan, dan vermoorden, verbranden en dan praten. Dat is een ontzettend agressief volk geweest, wat veel bloed aan hun handen hebben opgelopen. Het gebeurde, hoofdstuk 30 vers 1, het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Siklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in Siklag. Ze hadden Siklag verslagen en met vuur verbrand, en de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren hun weegs gegaan. Dat is sowieso uniek om te vermelden, dat de Amalekieten dus niemand gedood hebben. Daarna zie je dat God erbij is. God beschermt ze. Vers 3, David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegenomen. En dan zie je hier dus, ik had het net over dat er 400 man bij David verzamelden, die nood waren, schulden en verbitterd. En die verbittering, als dat niet een goede plek krijgt, dan zie je dat het hele volk daarvan beïnvloed wordt. Dat is negativiteit. Als je iets negatiefs zegt, dat maakt meer impact als iets positiefs. Als je voor een Europeaan geldt, geef 4 positieve dingen en dan pas kan je kritiek leveren. Bij een Amerikaan is het zelfs nog meer. Bij een Amerikaan moet je geloof ik 6 of 7 keer positief zijn voordat je überhaupt kritiek kan geven. Hoe negatieve gedachten een impact hebben en hoe bij verbittering vaak het al zo ver is doorgevoerd dat mensen al niet eens meer hun positieve gevoelens al mee kunnen terugvinden in hun zijn. Verbittering is iets wat kan uitgroeien tot invloed op de omgeving. Want David komt daaraan met zijn mannen in Siklag en zien dat alles verbrand is en alle kinderen en vrouwen weggevoerd zijn. Vers 4, toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen. Totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. In het helemaal op, helemaal uitgehuild, helemaal kapot zijn, dan ben je op je kwetsbaarst. En dan blijkt dat met name die verbittering bovenkomt. Vers 5, Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Ahinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. Vers 6, David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zonen, zijn dochters. Dus je moet je voorstellen dat daar dus 600 man tegenover je staan, over hun leider. Die ze nog een paar hoofdstukken eerder als wij willen je aansluiten bij jou, we vertrouwen jou, hè, we winnen zelfs met jou. Maar zodra het maar even tegen zit, dan zie je dat die verbittering zelfs over het hele volk kan uitgroeien. Snap ik ook wel, want hey, we praten hier over dat hele gezinnen weggevoerd zijn. Van de Amalekieten wisten ze van, joh, als die eenmaal daar winnen, dan, ja, dan is het gewoon einde oefening en dan word je gewoon het leven ontnomen. Dus ik snap dat ze diep teleurgesteld zijn en dat ze daarin huilen tot ze niet meer huilen kunnen. Uitgehuild. En dan eindigt vers 6. Zo mooi. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En vervolgens geeft David opdracht aan de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod. En Abjatar bracht de efod. David, moet je voorstellen, met 600 man voor je, die met steen in de hand denken van, wij zoeken een schuldige en wij vinden dat jij dat bent, omdat jij ons geleid hebt. En dat David het enige wat hij doet is zich sterk in de Heer. En ja, dat is iets, ik heb het hier al eerder met jullie hierover gehad. Dat blijft mij zeg maar een soort obsessieve verbijstering, verwondering van wat is in wat voor moment in mijn leven dan ook. Mij sterken in de Heer. Waar is dat geheim? Als ik dat terugdenkend plaats in het lied Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser, niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming, bouw ik op u en ga in uw naam. Wij moeten ons beseffen dat wij als gemeente uit elkaar zijn nu en we digitaal het maar moeten zien te rooien. En dat we daarmee ons echt onderscheiden ten opzichte van mensen die dat niet hebben. Wat een enorme kracht er zit in het feit dat wij de digitale snelweg nu mogen gebruiken om elkaar te zoeken en te vinden. En misschien zijn we soms ook wel, kijk, internet en de computer hebben ook veel schade aangericht. En nog. Maar laten we ons daar niet mee slepen in datgene wat we niet hebben, maar laten we ons sterk in de Heer en datgene gebruiken waar we momenteel zoveel gebruik van kunnen maken. David die deed het als volgt, en dat is dan mijn invulling. Maar je zou bijna kunnen zeggen dat Psalm 116 hier is gegroeid, ontstaan. En ik wil daar een stukje uitlezen. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want hij neigt zijn oor tot mij. Daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen. Komt-ie? Banden van de dood hadden mij omvangen. Er staan 600 man voor mij, met stenen, klaar om mij de toegang tot de aarde te ontzeggen. Angsten van het graf hadden mij getroffen, maar ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de Heer aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, maar hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keert terug tot uw rust. Want de Heere is goed voor u geweest. Ja, u, Heere, hebt mijn ziel immers gered van de dood. Mijn tranen, mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in het land der levenden. Ik heb geloofd. Daarom spreek ik. Ik ben zeer verdrukt geweest. Ik zei in mijn haast, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden die hij mij beweest? Ik blijf diep onder de indruk van dit soort passages waarin David eigenlijk gewoon op die manier, op de scherpst van de snede, op de rand, de scheurranden van het leven, juist datgene zeg maar verwoorden kan in de psalmen. Dat ik denk van, hij zou in deze tijd zou hij ook een psalm geschreven hebben. En zoals Sibelius uiteindelijk ook schreef in zijn stuk Finlandia, niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Ik wil blijven staan in al mijn zonden, al mijn beperkingen, maar ik wil voor ogen houden dat God met ons is. God heeft de meeste belang in ons. En daarom is voor mij dan Johannes 3, vers 16. Zeg maar het hoogtepunt in een paar woorden hoe God daarin stond. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik kan me ook zo voorstellen dat Jezus daarin ook zei, niet eenzaam ga ik op de vijand aan. We hebben God. We hebben God alleen. En ik vind dat echt indrukwekkend om te overdenken. Zullen we met elkaar bidden? Vader, zo heet u. Zo wilt u ook genoemd worden. Zo zijn mensen door de eeuwen heen ook altijd, misschien op hun knieën, misschien schreeuwend, bloedend, huilend, met de dood voor ogen misschien, altijd op u afgegaan. Nooit eenzaam op de vijand afgestapt, want u bent erbij. U hebt zichzelf kenbaar gemaakt aan ons door Emmanuel, door uw zoon. Wat u begon, wilt u eindigen. Ik wil u echt danken dat zo'n verhaal als van David, die met de grootste nood te maken had, Heer, zijn eigen mensen, toch maar één ding voor ogen had, Heer, sterken in u. Vader, dat zijn gedachten die verder reiken als alleen dit leven. Heer, ons leven is vele malen verder als alleen hier en nu. En hoe het er straks uitziet, het wekt mijn nieuwsgierigheid. En soms zeg ik weet het niet, maar ik wil er wel naar verlangen. Want in het volle vertrouwen wil ik niet eenzaam op de vijand afgaan. Niet eenzaam, want u bent erbij. Dank voor dit moment. Dank voor deze prachtige mogelijkheid met elkaar. Duizendmaal dank in Jezus' naam. Amen.